hele goede middag en hartelijk welkom bij de vijfde aflevering van Security Talks. Security Talks, de talkshow gemaakt voor mensen met een hart voor cybersecurity en gemaakt door mensen met een hart van cybersecurity. Mijn naam is Bastiaan Bakker en ik ben ook deze aflevering weer uw gastheer. In deze aflevering gaan wij het hebben over ransomware en dan met name de impact van ransomware. En dat gaan we doen aan de hand van een casus, de casus van Hof van Twente. En dat gaan we doen met niemand minder dan de gemeentesecretaris en een tweetal security experts vanuit Atos en Checkpoint. Kortom, genoeg om te bespreken, genoeg om te vertellen. Laten we beginnen. Ja, hartelijk welkom allemaal. En zoals je al zag, voor de goed oplettende kijker, we zitten op een compleet nieuwe locatie. Waar we in het verleden altijd in een studio in IJsselstein hebben gezeten, zit ik nu weer vertrouwd aan mijn vaste tafel hier in IJsselstein in het kantoor van Motivatos. Hier is het Grand Café beneden met links de bar en hier de grote spreektafel. En hierboven gebeurt het. Hierboven zit ons Security Operations Center. En as we speak waken zij gewoon door over de veiligheid van Nederland. En dus de nieuwe studio voor de komende afleveringen. Hartelijk welkom allemaal. Laat ik beginnen met jou, Dennis. Hartstikke tof dat je bent gekomen bij deze uitzending. Gemeentesecretaris bij Hof van Twente. Heb je een korte introductie?
Ja, ik ben Dennis Lacroix. Gemeentesecretaris, algemeen directeur in het mooie Hof van Twente. Wij zijn een middelgrote gemeente in het oosten van het land. Met een groot grondoppervlak. Dat zich kenmerkt door veel platteland, veel natuur. En een verscheidenheid aan steden en dorpen. Waar het goed wonen, werken, recreëren is.
35.000 inwoners?
35.000 inwoners.
Kijk. En een gevalletje ransomware. Maar daar gaan we
later
over.
Ja.
Aan de andere kant, Paul.
Dankjewel. Van oorsprong softwareanalist en ontwikkelaar. Daarna in beheer sinds de jaren 90. En vooral in het security management. En sinds een jaar of 22 inmiddels IT auditor en operational auditor. En binnen Atos leid ik een practice cybersecurity consulting. En daarnaast, naast het uitvoeren van audits, leid ik ook een security afdeling bij een Europese organisatie.
En je geeft les?
En ik geef les aan de VU voor het tweede jaar van de IT auditors opleiding. En ook als docent in het derde jaar voor IoT.
Kijk, hartstikke leuk. Nou, dat een docent hier ook aan tafel. Hey, en last but not least, wij kennen elkaar denk ik al meer dan 20 jaar.
Yes.
Peter.
Ja, Peter Zandkeul, al 21 jaar ondertussen bij Checkpoint.
Ja.
En daarvoor verantwoordelijk voor Checkpoint bij een distributeur in Nederland. Het is leuk om terug te zijn in IJsselstein, op de oude plek eigenlijk. Hè. Tegenwoordig ben ik VP Engineering EMEA. Dus een hele mond vol om aan te geven dat ik in het Europa, Midden-Oosten en Afrika met mijn teams ervoor zorg dat mensen begrijpen waar onze technologieën omgaan. En zeker ook hoe ze gevallen van ransomware bijvoorbeeld kunnen voorkomen door implementatie van technologieën en technieken en architecturen.
Kijk, en zit je alweer in het vliegtuig of nog steeds in teams?
Bijna. Het mag langzaam weer, maar ik
heb je er zin in?
Of? Ja, heel erg veel.
Ja? Ik was
vandaag heel enthousiast om hier te komen.
Dat
was weg van huis, weg van mijn vierkante scherm. Dus top. Dankjewel voor de uitnodiging.
En voordat we zo naar het interactieve gedeelte gaan, nog even iets. Jij zei van tevoren, ik heb vanuit Checkpoint wat statistieken meegenomen over ransomware.
Ja.
En dat is toch wel interessant om eventjes te delen.
Ja, ik heb natuurlijk een beetje voorbereid op het onderwerp. En een van de dingen die ik dacht wat wel echt interessant is, dat we op dit moment zien we binnen de wereld een toename van 93% jaar over jaar van ransomware gevallen. Zowel gedetecteerde als voorkomen als achteraf gerepareerde.
Een verdubbeling.
Dat is bijna een verdubbeling. Specifiek binnen Europa is de grote groei. Vanaf 1 januari, vanaf dit jaar, hebben we al 59% groei gezien binnen Europa van de ransomware gevallen. Wat de projectie is dat we meer dan een verdubbeling waarschijnlijk op het einde van dit jaar gezien zullen hebben.
En Europa groeit dus, als je het wereldwijd bekijkt bij Checkpoint, harder dan bijvoorbeeld Amerika? Of,
vanuit onze optiek, wat we kunnen meten, want dat zijn natuurlijk de sensoren die we hebben, groeit Europa veel harder dan Amerika en zelfs ook dan het oosten, waar normaal gesproken wat minder bewust zijn van security zien. Dus dat is erg opvallend.
Ja, ja, ja. Hey, we gaan de kijkers natuurlijk ook meevragen om mee te doen met deze show. En daarvoor geef ik even het woord aan Mick.
Ja, goedemiddag en leuk dat u weer kijkt. Vandaag van een andere studio hier in IJsselstein. We gaan er weer een interactieve show van maken met z'n allen. En ook u thuis kunt deelnemen aan de discussies hier aan tafel. Hierin heeft u twee functies. De eerste is de chatfunctie, waarmee je kunt chatten met de andere deelnemers die momenteel aan het kijken zijn. Heeft u echter een vraag die u hier voor onze tafelgast heeft, zet hem dan in de Q&A. En dan zorg ik ervoor dat deze bij onze heren terechtkomt. Daarnaast hebben we een aantal stellingen en zijn we heel benieuwd of u er eens of oneens mee bent. Heel veel plezier.
Nou Mick, volgens mij zit je wel helemaal in je element in het café. Dus hartstikke mooi. Hey, we gaan beginnen. En zoals altijd doen we dat met de cybernieuwtjes van de dag. Ja, Dennis, misschien niet letterlijk, maar toen jij wakker werd vanochtend, wat is wat jou is opgevallen?
Nou, het was inderdaad niet helemaal vanochtend. Het sluit wel aan ook bij de analyse die Peter net al even maakte. Cybercriminaliteit, ransomware, het is schering en inslag. Ook bij Nederlandse overheidsorganisaties. Mijn eigen organisatie, eind vorig jaar. Maar ik heb het bericht van de provincie Gelderland, waar 1400 personeelsdossiers op straat zijn komen te liggen. Afgelopen week, IJmond werkt dus op alle onderdelen, zien we dat we kwetsbaar zijn en dat we gehackt worden. Dus wat dat betreft ook belangrijk dat we nog meer dan dat we het voorheen hebben gedaan, het met elkaar erover hebben. Het risico en hoe kunnen we dat voorkomen.
Veilig maken, veilig houden.
Precies.
En even niet Hof van Twente.
Ja, ook.
Paul.
Ja, ik heb gekozen voor een positief nieuwtje. Want het is niet alleen maar een misère wat op ons afkomt. Vanuit Atos krijgen we dagelijks chat intelligence rapport. Die ze opmaken voor de hele security community. En wat mij deze week opviel was een bericht vanuit Bleeping Computer die daarin stond. Waarin werd aangegeven dat researchers daar een analyse hebben gedaan van de ransomware groepen. Wat voor soort methodieken ze gebruiken en wat voor soort kwetsbaarheden ze gebruiken. En dat inzicht dat is er. Dat hebben ze ook gepubliceerd. En dat geeft je dus als bedrijf ook de mogelijkheid om vanuit je eigen infrastructuur en software die je hebt, om heel specifiek de kwetsbaarheden te gaan verhelpen. Hè, dus een organisatie wat dat betreft van je verdediging. En daar kun je gebruik van maken en dat helpt.
Dus je pakt eigenlijk de lessons learned en de technieken. En dan kunnen ze hierboven mee aan de slag.
Je kunt veel specifieker anders dan. Je moet natuurlijk altijd alles patchen. Kwetsbaarheden die zijn ook bekend. En die hebben natuurlijk ook een score daarin. Maar dit geeft je een hele gerichte manier van verdedigen.
Kijk. En Peter, jij nog een nieuwtje?
Ja, in het onderwerp van vandaag. Ransomware natuurlijk. Heel interessant dat de politiek het ook opgepikt heeft. Minister Grapperhaus is aan het onderzoeken of dat die betalingen van ransomware payments strafbaar kan maken. En of dat die legaal kan worden. Ja of nee. Logischerwijs zou je natuurlijk zeggen, nou, dat klopt. Want je wil nooit toegeven aan terrorisme of criminaliteit. En je moet je nooit laten afpersen en altijd de overheid erbij betrekken en de politie inschakelen. Maar dat is niet zo zwart-wit. Het is niet voor elk bedrijf opportun om te zeggen van we gaan een heel lang proces in om naar resolutie te werken. Als je een short-term handelaar bent, ja, dan moet je morgen weer online zijn. En dan kan het veel interessanter zijn om te betalen. Aan de ene kant omdat het goedkoper is, waarschijnlijk dan je hele omgeving opnieuw opbouwen. Aan de andere kant omdat je simpelweg sneller moet gaan. Als dat nu verboden wordt, dan duw je dat de illegaliteit in. En dat is best wel de andere kant van het verhaal natuurlijk. Dus het is niet per se zo logisch om te zeggen van maak het maar illegaal en laten we dat niet meer toestaan.
Ja. Dus dat idee, dat is misschien een.
Het idee is niet slecht en de discussie is heel erg goed dat we hem hebben met z'n allen. En we zien nu ook aan de andere kant dat triple extortion al gebeurt. Hè. Misschien dat we er later op terugkomen. Maar het idee dat je de verzekeringsmaatschappij die premies gaat betalen voor je, dat je die aan gaat vallen om een lijst met klanten te verzamelen die je aan kan vallen, want daar is geld.
Hey, ja, nu ik erover nadenk, hè, dit proefballonnetje is nu in Nederland. Jij hebt een iets bredere scope in jouw werk voor alleen Nederland. Zie je al initiatieven waar juist heel expliciet wel niet betalen in landen waar dat veel zwart-witter al is uitgewerkt?
Ja, zeker de Verenigde Staten als je kijkt. Daar is de absolute regel nooit betalen. En dat doen ze met terrorisme, doen ze ook met ransomware. Je ziet aan de andere kant met de recente aanval die ze op Kaseya, die betalingssoftware gedaan hebben, dat de FBI al een week of drie de ontsleutelingssleutel in handen had.
Ja.
Maar dat ze dat verzwegen hebben om juist dat netwerk op te kunnen rollen. Dus hun is er heel veel aan gelegen om die achterliggende bedrijfsmatige opzet van ransomware aanvallen om die op te rollen. En dat ging dus wel ten koste van bedrijven die dus failliet gegaan zijn of die hun mensen niet hebben kunnen betalen qua salaris of geen uitkering hebben kunnen doen. Dus het zijn nogal grote belangen die meewegen als je erover nadenkt.
Nou, volgens mij is dat een mooie ook voor de eerste poll, hè, Mick.
Zeker. Ik ben ook heel benieuwd hoe de mensen hier thuis naar kijken. En we hebben ook een stelling voor u. En wij zijn benieuwd of het hier eens of oneens mee bent. Laat ons gerust weten. En de eerste stelling luidt: wij zijn voldoende bevoorbereid op een ransomware-aanval.
Kijk, nou allemaal antwoorden. En als je vragen hebt, kun je uiteraard de vraag ook alvast stellen. Wij gaan in gesprek met Dennis, de gemeentesecretaris van Hof van Twente. En voordat we dat doen, hebben we een klein beeldfragment.
Beste inwoners, waar ik gisteren nog goede hoop had op een oplossing voor de storing in het gemeentehuis, moet ik u nu helaas vertellen dat ik geen goed nieuws heb. Zoals we u gisteren hebben gemeld, bleek de storing in onze systemen hardnekkig. Toen we dinsdagmorgen ontdekten dat we niet konden inloggen, zijn onze ICT-mensen met man en macht aan het werk gegaan om de oorzaak hiervan te achterhalen. Hierbij zijn alle mogelijke scenario's bekeken, waaronder de mogelijkheid van een zogenaamde cyberaanval. Wij hebben van deze situatie melding gemaakt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de autoriteit persoonsgegevens en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ook is direct de cyberpolitie ingeschakeld en we hebben externe specialistische partijen erbij betrokken. Er werd duidelijk dat onbekende derden zich toegang hebben verschaft tot onze systemen en de gegevens op al onze servers voor ons ontoegankelijk hebben gemaakt.
Die komt binnen.
Dat klopt.
Shush, Mina, jongens. Hey, voordat we over die ransomware hebben gaan beginnen, het is heel erg. Als ik bij mij in mijn PC thuis Hof van Twente intik, dan vult Google hem automatisch aan ransomware.
Ja.
Maar Hof van Twente, kun je nog even iets vertellen over Hof van Twente? Waar ligt het en waarom zouden we vooral met z'n allen daar naartoe komen?
Nee, Hof van Twente is veel meer dan de hack, is veel meer dan ransomware. Absoluut. Wat ik al zei, gewoon een hele mooie plattelandsgemeente in het oosten. Waar de Twentse nuchterheid ons ook heeft geholpen in deze situatie.
Oh, leuk.
Dat helpt. Een mooie gemeente waar, wat ik al zei, verschillende steden, dorpen met allemaal hun eigen karakter. Of het nu gaat om cultuur, kunstenaars, geschiedenis, maar ook gewoon heel veel vertier.
Ja.
Het is er allemaal te vinden.
Nou, je straalt er helemaal bij.
Ja, absoluut. Ja, dus
trots in Hof van Twente. We gaan toch naar die ransomware attack. Voor jou helaas dan toch een keer. Dit was natuurlijk net even de burgemeester. Dat was ietsje later. Maar vertel me, wanneer hoorde je het voor het eerst?
Nou, je zit. Je maakt het gewoon live mee. We constateerden in eerste instantie de storing op de dinsdagochtend. En nou, zoals bij veel gemeenten is de dinsdagochtend het moment waarop het college vergadert. Vanuit mijn rol betekent dat dan, je komt binnen, je neemt nog eventjes de vergaderstukken door. Nog even wat afstemmen. En zoals iedereen doet, dan start je je computer op. En dan kom je het netwerk niet in. Nou, dat gebeurt wel vaker. Want na een minuutje, dan doet hij het meestal wel. Maar ook na een minuutje gebeurde er nog niets. Dus ik was al eventjes bij.
Je had niet zo'n melding op je scherm van Bitcoin?
Nee, helemaal niks. Het kwam gewoon niet erin.
Ja.
Dus dan ga je even bellen met de helpdesk. Ja, we weten ervan, we zijn ermee bezig. Komt goed. En een kwartier later stormde mijn ICT-manager mijn kamer binnen. Dennis, we hebben echt een heel groot probleem.
Lijkbleek.
Ja, lijkbleek. Ik weet niet precies. Toen hadden we het helemaal nog niet het beeld van een hack of wat dan ook. Maar er is echt iets heel serieus mis. Ik geloof binnen 10 minuten zaten we met in een soort eerste crisisteamvergadering bijeen. Het was corona, dus veel mensen ook op afstand. En dat is letterlijk dan, ik heb jou nu nodig. En gewoon wat lijnen uitzetten. En de eerste vraag is, wat is er aan de hand?
Want dat had je op dat moment nog niet in de gaten?
Nee. Het begon echt als een storing.
En wanneer kwam dat moment dat je dacht, dit is een cyberaanval?
Dat kwam, laat ik zo zeggen, om 9 uur was dus de eerste crisisteamvergadering. Nou, dan zet je een aantal lijnen uit. Daarna ben ik gewoon de collegevergadering ingegaan. En om 12 uur na afloop meteen de volgende vergadering.
Oh, dus, ja.
En toen werd wel duidelijk van, ja, wacht even, dus er is veel meer aan de hand. En het lijkt erop dat we gek zijn. En dan kom je in een heel ander scenario terecht.
Want op de printer lagen er ook printjes met...
op de printer, maar ook in het systeem waren berichten teruggevonden. En dat was het eerste moment waarop we dachten, dit is foutenboel.
Dit is fout. En toen is de burgemeester ook geïnformeerd.
Burgemeester geïnformeerd, college is geïnformeerd. Maar je gaat ook... Je gaat meteen in een code rood. Dus je bedrijfscontinuïteitsplan gaat uit de kast. Je schaalt op met je eigen ICT-organisatie. We hebben ons systeem en netwerkbeheer hadden we uitbesteed. Dus onze marktpartij is meteen opgeschaald, ook in code rood. Ook meteen een crisisteam bij elkaar. En eigenlijk ben je die eerste dagen, die eerste uren, ben je continu aan het opschalen. Want je hebt steeds meer mensen en steeds meer expertise ook nodig.
Ja, want die eerste uren, je begint, het klopt niet, het klopt totaal niet. Op een gegeven moment vermoeden van cyberaanval. Ja. Je belt het NCSC of de IBD op en je denkt, nou die rukken uit.
Ja.
We vragen, de hulptroepen komen binnen.
In ieder geval de IBD, kijk, we hadden, wat ik al zei, meteen ons bedrijfscontinuïteitsplan in werking laten treden. En daar staat vrij gedetailleerd, wie ga je bellen? En een IBD, een aangifte en melding bij de AP. Maar er zijn een aantal formaliteiten. En mijn verwachting was wel ook dat de IBD met piepende banden het parkeerterrein op zou rijden. En die bleven toch op enige afstand ons op een hele goede manier ondersteunen, maar op afstand. Terwijl op dat moment, ik ben geen ICT'er, ik ben geen deskundige. Je ziet ook dat dit echt zo specialistisch is wat er gebeurt in je systeem. Mijn reguliere ICT-afdeling, die kan dat ook. Je hebt dan echt specialisten nodig. Dat is een handjevol in Nederland. En die moet je dan gaan zoeken.
Want hoe voelde je jezelf? Machteloos?
Machteloos, ja. Je begrijpt niet wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Ik heb letterlijk de vraag gesteld, moeten we de stekkers eruit trekken of moeten we ze erin laten zitten? Waar doe je goed aan? Hè? Dus het is ik heb het wel vergeleken met een... je weet dat de boel in de fik staat. Het is een soort veenbrand, maar je weet niet waar het brandt en wat je daarop hebt te doen. En daar heb je gewoon deskundigen bij nodig.
En dan ga je beginnen. Dus dan ga je natuurlijk denken, wat nu? En als ik nou praat over de dienstverlening en met name de IT-middelen voor de dienstverlening, wat was het eerste wat echt weer hersteld moest worden? En hoe...
Nou, daar wat ik al zei, dat bedrijfscontinuïteitsplan heeft ons daar heel erg bij geholpen. Gewoon het overzicht van de meest kritische bedrijfsprocessen in onze organisatie. Je realiseert je namelijk ook op het moment dat niets het meer doet, alles weg is. Dat er heel veel mensen in belangrijke mate afhankelijk zijn van je dienstverlening als gemeente. Oh, mensen, het was begin december, moeten jullie voorstellen. Ja. De Sinterklaas komt eraan, de kerst komt eraan. Wij zouden dinsdag, op vrijdag zouden wij de uitkering gaan bevoorschotten. Die mensen die zitten daar allemaal op te wachten. Dat doen we namelijk altijd.
In het sociale domein.
In het sociale domein. En dat, dan is het ook wel weer... dat is raar om te zeggen, maar fantastisch om te zien wat er in zo'n organisatie aan saamhorigheid en creativiteit loskomt.
En die nuchterheid. Wat je...
En die nuchterheid, ja, maar ik heb ook, laat ik zo zeggen, dat is nuchterheid die ervoor heeft gezorgd dat wij ook daadwerkelijk op 4 december die uitkeringen konden betalen. Maar ik heb ook heel veel emotie gezien in de organisatie.
Ja, dat geloof ik.
De ontreddering, de boosheid, ook de totale ontkenning. Het is gewoon niet waar.
Die boosheid zat dan op dat moment bij de mensen zelf? Of had je ook al boze burgers die zeiden, ik moet morgen op vakantie in mijn rijbewijs of mijn paspoort?
Nou, dat heeft ons ook absoluut geholpen. Tuurlijk waren er ook boze burgers. Hè. Dat is absoluut zo. Maar we hebben er meteen voor gekozen om zo transparant mogelijk te zijn. Dus wat we wisten, hebben we ook gecommuniceerd. En dan helpt de Twentse nuchterheid enorm. En ook letterlijk de houding. Goh, we weten wat er aan de hand is. Ze zijn druk bezig in het gemeentehuis om het op orde te maken. We hebben ook daadwerkelijk de oproep gedaan. Kom niet naar het gemeentehuis. Ga ons niet bellen. Want we kunnen u niet helpen. Wij bellen u. En dat was ook de houding van onze inwoners en onze ondernemers. Ze zijn er druk mee bezig. Dus we moeten ze gewoon even niet storen.
Ja. De burgers konden jullie wel bereiken?
Ze konden ons wel bereiken. Ja. Okay. Maar dat was... dat geeft ook iets aan van die nuchterheid. Dus we hebben een callcenter in het gemeentehuis. We hadden daarna een callcenter bij een andere gemeente ondergebracht. Daar is niet naar gebeld.
Oké.
Nee. En toen kwam natuurlijk de burgemeester die het op televisie ging uitleggen. Ja. Hey, voordat we verder gaan, Mick, hebben wij al wat uitslagen rondom de eerste poll?
Die hebben we. En eerlijk gezegd, Bastiaan, ik schrik er een beetje van. Want de stelling was, wij zijn voldoende voorbereid op een ransomware-aanval. En ruim 80% geeft aan hier oneens mee te zijn. Met andere woorden, 80% is niet voorbereid op een ransomware-aanval. Waar ik nou eigenlijk benieuwd naar ben, is hoe vertaalt het zich naar ons eerder uitgevoerde ransomware-onderzoek?
Ja, dus dat onderzoek pakken we er zo even bij. Maar ik zit even te denken, 80% zegt dat ze onvoldoende voorbereid zijn. Is dat lessons learned? Want wat dacht jij zeg maar voordat die ransomware aanval er was? Zijn wij zelf, ik bedoel, je denkt daar denk ik ook over na van tevoren, zijn wij voldoende weerbaar?
Absoluut, wat ik al zei, we hadden dat
plan. Dus jij had hier toen nog ja in
geklikt. Ik denk dat ik ja had gezegd. Om je even mee te nemen, we hebben de afgelopen jaren echt serieus geïnvesteerd in onze ICT. Hè. Een keuze gemaakt om vanwege de kwetsbaarheid, de kwaliteit, zaken uit te besteden. Een heel programma rondom informatieveiligheid, hè. Dus de audits, het beleid, de bewustwording in de organisatie, pentesten laten uitvoeren. Eigenlijk altijd met vlag en wimpel geslaagd. Dus als je mij eind november had gevraagd en ben je goed voorbereid, denk ik. Ja, ik had geen enkel signaal dat we niet goed voorbereid waren.
Wat hadden jullie de delen van zo'n scenario al eens een keer getest?
Nee, die hadden we niet getest. En dat is wel een les. Zo'n plan moet je ook testen. Ja. En zo'n plan, wat ik net zei, het helpt je heel systematisch je bedrijfsprocessen weer op orde te krijgen. Maar je moet echt een specifiek plan op digitale calamiteiten ontwikkelen.
Nou, we hebben eerder dus inderdaad ook onderzoek gedaan. En dat wordt één deze dagen gepubliceerd. We hebben ruim 1000 mensen gevraagd hoe zij ten opzichte van een aantal stellingen reageren. En hier heb je hem nog een keer. 1 op de 7 werknemers is van mening eigenlijk dat er nog onvoldoende helderheid en inzicht is op het beleid op het gebied van ransomware. Dus eigenlijk best wel veel wel. Maar inderdaad, het bevestigt wel weer het signaal. Heb jij hier nog een toevoeging op?
Ja, ik vermoed dat het publiek wat antwoord geeft toch een beetje technisch georiënteerd is en erg kritisch op hun eigen omgeving.
Ja, dat zou kunnen.
En dus bewust van de risico's en weten van hier kunnen wij een betere job doen. Ik vraag me af welk percentage daaruit zou komen als we dat aan beleidsvoerders in organisaties zouden stellen. Ik denk dat dan veel meer reacties zoals van Dennis terugkomt. Die zegt van ja jongens, we hebben er alles aan gedaan. We zijn geen IT-experts, dus we denken dat we wel oké zitten. En we kijken straks even naar de timeline van de aanvallen. En daar zien we ook in dat die pentest waarschijnlijk gebeurd is voor het incident wat geleid heeft tot deze aanval. En dan kun je een soort drogzekerheid gaan krijgen. Van ja, we zitten toch goed, want de pentest zei dat we oké zijn. En daarna is er een wijziging gebeurd waardoor toch nog die aanval plaats kan vinden.
Ja, ja, ja. Nou, we gaan verder. Hè. We zitten nog steeds in die eerste dagen. De bevoorschotten met Sinterklaas moeten op gaan komen. Die waren dus op zich wel weer vrij snel met...
Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, we hebben de uitkering uitbetaald. We konden ook heel snel wel weer de paspoorten en de rijbewijzen en de geboorteaangifte verwerken. Maar dat was allemaal met workarounds, houtje touwtje. Ik zei wel eens van, die etalage die ligt wel vol. Juist er ook op gericht om onze inwoners daar geen last van te laten hebben. Maar achter de schermen was het met plakbandjes en tie-wrapjes hing het aan elkaar.
Ja.
En we zijn nog steeds bezig om...
Je bent nog steeds herstellende.
Nog steeds herstellende.
Ja.
Dat zeiden ze toen aan het begin.
Ja. Je had in ieder geval de mogelijkheid om een aantal analoge processen nog uit te voeren.
Juist.
Ja. En dat is zeker niet bij iedere gemeente het geval. Nee. Zo'n callcenter kan ook natuurlijk gewoon in je IT verankerd liggen. Ja. Dan ben je dat ook kwijt.
Ja, kijk, we hadden al steeds meer in de cloud georganiseerd. Dus dat kon ook wel redelijk
dat stukje
wel weer
cloud,
door.
Want dat land, dus in principe lag alles plat. De fileservice, zelfs de backup was onklaargemaakt. Maar de cloud-omgeving, die deed het nog.
Die werkte
dat was eigenlijk je noodgreep op dat moment om daarmee.
Nou ja, je realiseert, je bedenkt je wel eens, wat gebeurt er op het moment dat je wordt aangevallen en dat je systemen uitvallen. Maar je kunt je er geen voorstelling van maken tot het moment dat het daadwerkelijk gebeurt. Het is echt doodstil in je gemeentehuis. Ik heb al eens gezegd, er is een bom ontploft in mijn gemeentehuis. Alleen niemand ziet het, want dat huis dat staat er nog. Maar er gebeurde, je kon helemaal niets meer. Geen wifi, niets. We hadden een sociaal intranet in de cloud. Dat werd ons platform op basis waarvan wij met elkaar communiceerden. Aangevuld met de WhatsApp. En dat deed het.
Ja,
Maar dan moet je, dat kun je je niet voorstellen totdat je er middenin zit.
Een crisis. Mick, zijn er al vragen voor binnengekomen?
Ja, we hebben een vraag vanuit onze kijkers. Namelijk, wat is voorbereid? Dat weet je toch nooit?
Ja, hier wil jij nemen.
Ja, Paul, die vind ik echt iets van jou. Ja.
Precies, want die vraag die gesteld had, dan heb ik ook al gelijk moeite om te bepalen van ja, wat bedoel je dan nou eigenlijk precies? En die vraag vanuit de bestuurskamer van, want ja, je hoeft niet meer IT-bladen te lezen. Dat staat ook gewoon in de Volkskrant en in het NRC. Dus vanuit de bestuurskamer komt de vraag van, ja, zijn wij voorbereid? En je ziet dat heel vaak vanuit de IT-organisatie. Dan wordt gezegd, ja, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Dan komen een lijstje van activiteiten. En heel veel van die activiteiten zitten vooral in de preventieve maatregelen. Want dat zijn ze gewend.
Ja.
Maar voorbereid betekent ook dat je in staat bent om te reageren als het gebeurt. En dat je je playbooks klaar hebt en dat je ook in staat bent om terug te gaan. En daar zit meestal de kneep in.
Ja. Dat herken ik heel erg. Zowel aan de bestuurstafel, directietafel. Daar zitten niet standaard de IT'ers aan tafel. En ik heb mezelf afgevraagd van welke vraag ben ik vergeten te stellen? Welke vraag had ik moeten stellen toen al die rapporten kwamen met die groene vinkjes?
Ja.
En hoe organiseer ik, want dat is naar de toekomst, hoe organiseer ik voldoende expertise aan die tafels en voldoende ook gewoon tegenspraak op die activiteitenlijstjes van jij? Ja.
Nou Dennis, gaan we zo naar wat mij betreft het meest complexe onderwerp. Losgeld en ransomware, wat ga je doen? Voordat we dat doen, Mick, hebben wij weer een tweede poll.
Ja, we hebben een poll voor onze kijkers thuis. Dus ik ben wel benieuwd of onze kijkers het hiermee eens zijn of mee oneens zijn. En de poll luidt, als het echt niet anders kan, betaal ik losgeld.
Kijk, dat is een interessante. En dat is volgens mij, Dennis, ook op een gegeven moment wat bij jou te tafel komt.
Ja.
Wat was je eerste reactie? Gewoon, je komt erachter van, ja, moeten we gaan onderhandelen?
Precies. Nou, het is sowieso een vraagstuk waarvan ik nooit had gedacht dat ik daarmee te maken zou krijgen. Hè? Dus even, het is echt een ver van mijn bed show.
Een soort Hollywood film.
Ja.
Je zit in een film. Ja.
En je eerste reactie is, Nederlandse overheid onderhandelt niet met criminelen, betaalt geen losgeld. Punt. En als je er dan over na gaat denken, dat hebben we gedaan, dat is geen punt, dat is een komma. Tenzij er heel veel privacygevoelige informatie dan op straat komt te liggen.
Waren er signalen van dat er informatie...
Nee, we hebben daar meteen natuurlijk onderzoek naar laten doen. En volgens nog zijn er geen aanwijzingen dat de grote hoeveelheden data en privacygevoelige informatie het pand heeft verlaten. Maar wij hebben dus ook dat uitgangspunt van we betalen geen losgeld als uitgangspunt gehanteerd. Maar vervolgens onszelf de vraag gesteld van ja, maar dat kun je alleen volhouden op het moment dat niet disproportionele gevolgen heeft of onverantwoord is.
En dat is hier natuurlijk twijfelachtig. Ja.
En dan wordt het twijfelachtig en dat betekent dat je allerlei vraagstukken moet gaan beantwoorden. Hè. Dus gewoon de bedrijfsmatige afweging, de risico-inschatting op allerlei niveaus. Daar hebben we een moreel beraad met allerlei veiligheidsdeskundigen, ICT-deskundigen voor georganiseerd die ons het vuur aan de schenen hebben gelegd. Als je dit volhoudt, kan dat.
Je had inmiddels ook de hulp, hè?
Die hulp hadden we, ja.
Je onderhandelt uiteindelijk ook niet met een bona fide bedrijf. Met dat onderhandelen met criminelen, hè?
Ja.
Ze zijn je aan het afpersen.
Precies.
Je gaat dat onderhandelen van, als ik jou wat betaal, misschien krijg ik het terug, maar misschien ook niet.
Ja.
Nee, maar dat was natuurlijk hier, denk ik, bij die Hof van Twente ook wel interessant als je het rapport terugleest. Hè? Want het is een prachtig rapport, de Brenno de Winter over gepubliceerd. In principe, losgeld, wij betalen niet. Het is volgens mij zelfs een besluit geweest, een gemeentebesluit.
Ja.
Dan moet je trouwens wel even die mensen bij elkaar trommelen om dat besluit gezamenlijk te nemen.
Ja, het is een collegebesluit geweest. Dus ja, zeker in die crisisdagen zaten wij dagelijks bij elkaar.
Maar die crimineel die bleef niet stilzitten. Die kwam op een gegeven moment met Volkskrant in contact, geloof ik.
Ja, ik geloof dat Volkskrant contact had gezocht met...
Of anders, ja.
Ja.
Dus toen kwam er in één keer concreet iets in het nieuws, ze moeten betalen, anders gaan we alsnog de informatie op straat gooien.
Ja, en het was zo in de chronologie dat de Volkskrant daar nog eerder mee kwam dan dat wij het besluit hadden genomen.
Wacht even, die moet je nog een keer zeggen.
De Volkskrant kwam eerder met dat bericht dan dat wij dat besluit hadden genomen.
Vorm van fake news.
Nee, zij gaven aan dat ze contact hadden gehad met de hackers.
Maar er was ondanks alles, los van de Volkskrant, enorm veel media-aandacht.
Enorm veel media, ja.
Wat deed dat? Hoe ging je daarmee om?
Nou, je ziet dat je hebt een inhoudelijke crisis te managen, maar je hebt ook gewoon de media te managen. Dat is natuurlijk iets waar, als je het hebt over crisisbeheersing, iets wat er automatisch bij komt kijken. Dus daar heb je ook wel de ervaring mee. Maar nou, je ziet dat dat hier ook in volle hevigheid losbarst. En dat komt ook wel omdat wij helemaal aan het begin een aantal uitgangspunten voor onszelf hadden geformuleerd. Dienstverlening zo snel mogelijk weer op orde, onderzoek doen en transparantie. Transparantie was voor ons een van de belangrijke uitgangspunten. Ja, dat betekent ook dat daar de media bij hoort.
Dus die transparantie sowieso. En ik zie dus eigenlijk twee sporen. Je had het spoor dus inderdaad herstel. Hoe kunnen we zo snel mogelijk alles in de lucht brengen? En ja, inderdaad het onderzoek. En onderzoek. Wat gaan we doen met wel niet los geld? Of ja. Nou ja, in dit geval niet. Maar in de media duikt dus inderdaad die Volkskrant op. En die komt met een verhaal van 50 bitcoins aan los geld moet de gemeente betalen. Anders gebeurt er wat. Namelijk 40 terabyte aan data is er buitgemaakt.
Ja.
Dan denk je van, daar ga je heel nuchter omheen. Die komt net zo hard binnen.
Tuurlijk, ja. Tuurlijk, op dat moment komt die echt wel binnen. En ga je dat ook probeer je dat te objectiveren.
Ja.
Dus daarvoor heb je specialisten in huis die adviseren hoeveel data is er ook daadwerkelijk verdwenen. Ja. En wat zijn de risico's daarvan?
Het is wel jammer dat zo'n krant erg sensatiebelust is op zo'n moment. Hè. Het is even een spektakel. Je komt heel groot in het nieuws. En een week later hoor je de Volkskrant daar niet meer over. Ik zou ook verwachten dat ze dan een diepgaand artikel op een gegeven moment als een special produceren om mensen wat voor te lichten van dit is wat je eraan kan doen en dit is wat het inhoudt en dit is wat erachter zit. Want hoe moet een gemiddelde bestuurder die het niet overkomen is nu een beslissing gaan nemen als het hun overkomt? Als dit het enige is wat je in het nieuws ziet,
ja,
betaling, bitcoins, criminelen, dan daar kun je niet echt beleid op vormen.
Nee, klopt. Nee, wij hebben daar uiteindelijk gewoon voor gekozen. We hebben natuurlijk het gelezen. We hebben ook aan de hand van een stukje risico-inschatting een keuze gemaakt, een besluit genomen. We hebben gewoon niet onderhandeld, geen contact met de hackers. Daar zit ook de ethiek, maar ook gewoon.
Want dat kun je als overheidsorganisatie, heb je in ieder geval die keuze?
Dat
dus bedrijven, zeker wat kleinere bedrijven die niet goed voorbereid zijn, die hebben gewoon die keuze niet. Je bedrijf houdt op te bestaan of je betaalt.
Dat realiseer ik me. Dus, ja. Dus ja. Die ethiek speelt een hele belangrijke rol. Maar soms heb je ook niet die luxe.
Nee. Nou, jullie hebben uiteindelijk dus niet betaald. En het herstel, je zei net al, je bent er, as we speak, bij wijze van spreken, nog mee bezig.
Ja.
Ik ga ervan uit dat bijna alles, of zo niet alles, in principe vanuit de burger gezien weer goed functioneert.
Ja.
En dat waarschijnlijk op basis van lessons learned dat jullie nu zeg maar een soort Fort Knox hebben gebouwd in Hof van Twente. Maar kijkend naar die lessons learned, als je er nou een paar uit zou mogen halen, wat zijn nou eigenlijk als je terugkijkt de dingen die op dit moment anders of zo wel niet zou doen?
Het zit op een aantal niveaus. Het zit in de techniek. Nou, volgens mij gaat Peter daar zo meteen over vertellen. Daar hebben we gewoon echt een aantal dingen niet goed gedaan en moeten we beter doen. Het zit in de organisatie, in de procedures, in de structuren en het zit ook gewoon in menselijk handelen.
Zou je kunnen zeggen dat het een stukje cultuur is?
Dat speelt er ook een rol.
Wat bedoel je? Dus ik spreek heel veel met organisaties natuurlijk over hun beveiliging en de status, omdat dat is onze job. En wat je vaak merkt is dat alles wat met security te maken heeft heel erg nog als een IT-topic beschouwd wordt. Dat hoort bij de IT-afdeling. En wat er gebeurd is bij Hof van Twente is dat de volledige bedrijfsvoering gevloerd is. En dat zou dus logischerwijs een onderwerp zijn wat je in je SWOT van je business meeneemt. En zegt van dit is een hele grote T, jongens. Hier moeten we wat mee doen. Dat is niet zomaar een technische oplossing. Dat moet top of mind zijn voor alle beslissingen en al het beleid en alles wat wij doen. Want primair wil je je bedrijfsvoering bewaken. En dat daar technische hulpmiddelen bij komen, dat is één ding. Maar de procedures en het testen en een incident response team op afroep hebben bijvoorbeeld, dat zijn ook onderdelen van dat beleid die daarbij komen kijken. En
dat dus kan inderdaad, niet als je neem even de verwachting. Je denkt, ik bel inderdaad de IBD of de NCC en die rukken uit en die komen met de brandweerwagen voorrijden.
Ja, nou, maar dat is de dat zijn de leerpunten. Hè? Het digitaal calamiteitenplan. Maar we noemen het ook wel het lijstje aan de gasmeter. Hè? Wie bel je als je een gaslucht ruikt?
Ja.
Nou, daar staat niet alleen IBD op, want die moet je zeker bellen en dat is heel belangrijk. Maar daar zitten ook De emergency response teams zitten daarbij. En de structuur voor je crisisorganisatie aan detail beschreven.
Ja.
En ook nog geoefend.
En nog even terugkijken. Als ik dat rapport ook lees, dan lees je ook dat voorafgaand aan al die cyberaanval. Jullie hadden natuurlijk een aantal maatregelen goed in place. Er werden ook veiligheidsonderzoeken, zogenaamde pentesten, werden uitgevoerd. Ja. Dus je zei het eigenlijk al net bij de aankondiging. Op dat moment had jij voldoende vertrouwen in dat het eigenlijk wel goed zat op basis van die bevindingen. Maar als jij nou nu weer een pentest laat uitvoeren, ga je er dan anders mee om? Of ga je...
Ja, reken maar. Want die pentest is interessant. Maar je moet voorkomen dat je je dus baseert op de groene vinkjes die je ziet.
Ja.
Maar vooral, nou, aan de heren aan de overkant zeggen, wat zegt dit rapport nu wel en wat zegt dit rapport
dat
niet over de risico's die hier staan? Ja.
En dat is ook het lastige van de organisatie. Hè. Je moet je tegen alle aanvallen beveiligen. Ja. En de aanvaller heeft er maar eentje nodig om succesvol binnen te komen. Wederom dat technische stuk, het is niet rechtstreeks op die database gegaan. Het gaat via meerdere stappen binnen een organisatie. Het is allemaal lateral movement, zoals ze het noemen in het Engels. En dat is nog niet echt top of mind bij veel organisaties.
Daar gaan we zo zeker even inzoomen. Ja. Ik ga nog even terug naar Mick, want we hadden natuurlijk die poll rondom losgeld wel niet betalen.
Ja, de resultaten zijn binnen.
De kijkers.
Onze kijkers zijn enigszins verdeeld over deze stelling. Want de stelling luidde, als het echt niet anders kan, zou ik losgeld betalen. En een kleine meerderheid, slechts 58%, is het hiermee eens.
Wauw.
Dus 58% zou ondanks dat toch betalen. Misschien dat het ook wat te maken heeft, Dennis, wat je zegt, de overheid. Je hebt natuurlijk nog een fallback, laat ik maar zeggen, waar een bedrijf, bijvoorbeeld wat jij aan had al, dan is het echt overleven of niet.
Ja, en ik denk dat je een risicoafweging moet maken. En dat is niet een IT-risico. Dat is risico op enterprise niveau. En dan inderdaad zijn die afwegingen er wel. En dan is ook het geld wat ermee gemoeid is. En je ziet ook dat waar onderhandeld wordt, de prijs ook best wel naar beneden kan. Hè? Dus dat is ook de ervaring.
Maar dat risico, zeg je, dat is eigenlijk een businessrisico. Dat is iets wat je natuurlijk wel van tevoren kan uitzoeken. Ja. Dus je eigenlijk al van tevoren, als ik jou goed hoor met je advies, zou je samen met zo'n omgeving een goede business case kunnen maken.
In enterprise risk management moet je dat doen. En de gemeente ook, die hebben er ook een structuur voor. Die hebben daar ook een reservering voor. Doen ook die risicoanalyse. Wat ik begrepen heb, is die risicoanalyse die is vooral op fysieke malheur. En een cyberaanval die komt daar dan nog niet goed in terecht. En dan zie je dat het bestuur, wat uiteindelijk ook het budget moet. Je hebt maar zoveel euro's natuurlijk. Vaak andere afwegingen maakt. En dan inderdaad maar een beperkte pentest. En niet bijvoorbeeld wat je nu ziet in volgens de cybersecurity-wet. Dat je echt aanvallen gaat organiseren. Net zoals de financiële industrie hun cyberaanvallen heeft. En zo moet je op overheidsniveau dat ook langzamerhand gaan gebruiken.
Ja, nou, dat is een mooi moment om eens eventjes, los van de impact van de ransomware, om toch eens eventjes over te stappen richting de technische aspecten van de ransomware in relatie tot Hof van Twente. Dat ga ik natuurlijk inderdaad met jullie ook doen. We hebben het rapport van Brenno, hebben we dus eventjes, en het NV-rapport, hebben wij eventjes de aanval op een rijtje gezet. En ik heb van tevoren aan Peter gevraagd of die ons eens mee kan nemen van wat zijn nou de stappen die crimineel heeft gedaan om uiteindelijk die ransomware te kunnen injecteren. Peter, neem ons eens even mee.
Het is een hele interessante timeline. We krijgen zo'n denk
1 december was de ransomware aanval.
Ja, we gaan dus terug in de tijd.
We
gaan terug in de tijd richting 2004, waarop er een account is gemaakt.
Dat
account is uiteindelijk het account geweest waarmee de aanval gebeurd is. Dus dat zit er al een hele tijd en dat is niet meer herzien of veranderd geweest. En het leuke ook aan die hele timeline is dat postmortem is alle informatie zowat teruggevonden. Dus alles wat er gebeurd is, is traceerbaar geweest vanuit de logging, vanuit de auditing. Dus mensen, logischerwijs, als je erover nadenkt en je gaat terug in die timeline, had je ook in de timeline momenten gehad waarop je had kunnen kijken van hé, hier gebeurt iets waar iets mee moet. Nou, als we dan kijken naar dat account, dat is op een gegeven moment is daar het wachtwoord van gewijzigd. Niet het meest sterke wachtwoord in de wereld. En het is ook een wachtwoord wat voorkomt op lijsten met wachtwoorden die gebruikt worden voor zogenaamde brute force attacks. En dat betekent, ik pak een gebruikersnaam en ik laat een hele lijst met antwoorden los. En als ik een hit heb, dan is dat mooi. Vervolgens is, en dit was allemaal intern, terwijl de policy van het van Hof van Twente is dat multi-factor authentication bestaat. Dus je hebt sterke authenticatie.
Los van het wachtwoord.
Los van het wachtwoord ook nog een andere factor. Is dat op een bepaald moment uitgeschakeld geweest? Waarschijnlijk was dat onderhoud of een test of weet ik niet. Maar dat is in ieder geval niet gebeurd. En los daarvan is op een bepaald moment op de firewall, die FTP-server waar dat om ging, waar het account op leefde, is ook opengesteld voor een protocol wat RDP genoemd. En dat protocol wordt door heel veel IT-bedrijven gedaan om remote support te leveren. Dat betekent dat je een machine over kan nemen en van afstand eigenlijk uit kan voeren alsof je lokaal bent. Die twee factoren gecombineerd, die FTP-server met dat wachtwoord en niet meer multi-factor authentication, en het feit dat de firewall geopend werd voor RDP naar die server toe, heeft ertoe geleid dat op die seconde dat die FTP-server benaderbaar werd, dat er 50.000 tot 100.000 attempts per dag gebeurden om te kijken van, kan ik binnenkomen, ja of nee?
50.000 login-pogingen hebben er al.
50.000 login-pogingen.
En toen had die bingo.
Op een gegeven moment slaag je daar natuurlijk in en er is een bingo geweest.
Ja.
Nu, dat is een puntje geweest wat nu waarschijnlijk daar niet meer voor gaat komen. Want je gaat,
iets wat ze hierboven in de gaten houden.
Ergens gaat er een alarmpje af. Ja. Hè, van zo vaak kun je niet je wachtwoord verkeerd intypen. Of je lockt het account. Want jongens, zo vaak kan het niet. Vervolgens is dus op die server malware geplaatst, waarmee meer controle uitgevoerd kon worden binnen dat netwerk. En men heeft pogingen gedaan om binnen dat netwerk zich voor te bewegen. Om te kijken van wat is er nou allemaal en
via
wat kan ik vinden.
Die zogenoemde bakens.
Nou, eerst was er dus die FTP-server. En ja. Daar werd dus bepaalde tooling op geïnstalleerd. Dat heet een beacon. En dat beacon, ben de naam even kwijt.
Cobalt Strike.
Yes, Cobalt Strike. wordt af en toe ook wel malware genoemd. Maar effectief is het een hamer. En je kan kiezen met een hamer of je een spijker erin slaat of iemand zijn kop inslaat. Maar uiteindelijk is dat niet de schuld van die hamer.
Nee.
Dus die hamer is gebruikt. Die wordt ook heel veel door zogenaamde red teams gebruikt. Ik vermoed dat Hof van Twente dat ook gaat gebruiken.
We zitten dus nog 2 weken voor de aanval. Hè?
Dus we zitten nog steeds 2 weken voor de aanval. Ja. Dus die persoon die komt dat netwerk binnen. En die begint, heel kort over dat Cobalt Strike. Je kan opdrachten die uitgevoerd moeten worden, kun je klaarzetten in een soort van queue, in een wachtrij. En die wachtrij die wordt op een asymmetrische manier gesynchroniseerd. En daarna gaat die Cobalt Strike tooling aan de binnenkant van het netwerk dat uitvoeren. Dus als je daar niet kijkt, als je niet achter je firewall kijkt in je eigen interne netwerk, wat gebeurt hier? Dan gebeurt dat onopgemerkt. Dan kun je port scans doen, je kan proberen in te loggen op je virtualisatieomgeving, je kan kijken of er een backup omgeving is. En dat is ook allemaal gebeurd. Dus al die zaken zijn gebeurd. Ze hebben geprobeerd om in te loggen op die backup-omgeving. Daar waren niet voldoende rechten voor. Dus het account wat gecompromitteerd was, gelukkig, dat was goed. Hè? Je hebt de rechtenscheiding gedaan. Stond niet toe dat je verder naar de binnenkant kwam. Dus die aanvaller heeft een nieuw account aangemaakt met meer rechten. Waardoor die wel binnen kon komen. Dus die is op zijn gemak eigenlijk rond aan het snuffelen geweest om te kijken wat gebeurt er hier allemaal. Tot ze op het punt kwamen dat ze zeiden van ja, nu kan ik de files encrypteren, maar ook de backup encrypteren. Want anders is recovery natuurlijk wel heel makkelijk. Dan zet je je backup terug. Dus zo slim zijn ze dan wel. Dus ze hebben in één keer alles zijn ze begonnen met encrypteren. En ze hebben ook, wat je aanhaalde, een 50 keer een printje uitgespuugd op de printer. Want die printserver controleerde ze ook van, hier is wat je moet doen als je je files terug wil krijgen. Plus op alle drives die geëncrypteerd waren, wordt dan een tekstfiletje achtergelaten die zegt van, als je het gedecrypteerd wil hebben, dan moet je hier bij ons zijn. Voor die mensen is het namelijk belangrijk dat ze kunnen communiceren met jou. Want anders krijgen ze dus niet de centen. In het verhaal komen er wel wat rare dingen voor. Want op die server, op die virtualisatieomgeving, zijn er een hoop virtuele servers verwijderd. Dat is helemaal niet typisch, want waarom ga je verwijderen wat je terug wil halen?
Dus de crimineel aan deze heeft dus die servers letterlijk weggehaald.
Virtuele machines, weet je wat, ik ga hem gewoon deleten.
Klinkt in principe niet logisch in relatie.
Nee, dat is niet in de lijn der verwachtingen. Want waarom zou je dat doen? Je wilt die mensen zoveel mogelijk geld ontfutselen.
Stel dat ze betaald hadden en ze konden terug, dan kon je nog steeds niet terug, want je hebt die servers niet.
Ja, dus dat is een heel vreemd verhaal.
Ja.
Uiteindelijk heeft die aanvaller dus ook zijn sporen weer gewist. Dat Cobalt Strike tool is verwijderd. De logfiles daarvan zijn ook verwijderd. Die zijn wel weer teruggehaald op een bepaalde manier. En vervolgens zijn we dus op 1 december, en dat is het uur U geweest voor Hof van Twente. Die zeiden van, jeetje, ik kan niet meer inloggen. En dan komt dus het punt boven water van, wat gaan we hier doen? En een van de belangrijkste lessen om te leren hier, Bastiaan, en dit is echt een misconceptie die nog bij heel veel bedrijven bestaat. Die aanval gaat over een langere periode dan je denkt, en die gaat over veel meer schijven dan je denkt.
Ja.
En ik wil even naar voren brengen hier dat Zero Trust networking of Zero Trust Network Access in het algemeen, een architectuur waar jullie ook mee bezig zijn, ook vanuit Atos, dat je daar een gesprek over kan hebben met organisaties, waar je eigenlijk zegt van, nou, als ik nu aangevallen word, heb ik dan mogelijkheden om te segmenteren en dan heb ik een soortement van paniekknop die ik in kan drukken op het moment dat het gebeurt. En dat is iets wat traditioneel niet in security network design gebruikt werd. Omdat we...
Maar dat zijn complexe programma's.
Nou, dat is niet een programma, dat is meer een ideologie van least rights access. Dus als jij niet RDP hoeft te doen, dan mag je dat niet. En als je niet bij een backup server hoeft te komen omdat jouw userprofiel dat niet behoeft, staat het dan niet toe. Kijk, een administrator zou nooit als een user mogen opereren binnen een netwerk. Dat is hier wel gebeurd. Want die mocht allerlei user-georiënteerde zaken doen. Kijken waar de backup server is, inloggen op een FTP-server, een portscan uitvoeren. Het zijn allemaal geen dingen die een administrator wil laten doen.
Ja. Weet je trouwens wat leuk is? Jij bracht dat nieuws mee vandaag van Bleeping Computer via de Atos, vanuit Atos. Toen zei je van, hebben hier de meest voorkomende patches en dan kunnen ze zich hierboven voorbereiden. Dus als jij nu naar het ENVA-rapport kijkt en naar de tijdslijnen, is het natuurlijk perfecte oefeningen voor andere gemeentes en Hof van Twente om het nog een keer na te spelen als dat bij ons zou plaatsvinden. Signaleren wij het wel? Want ik kijk naar die tijdslijn, Peter. Ik zie dan dus echt duidelijk de eerste inbraak.
Ja.
Dan zeg ik maar even de doorbraak. Ik krijg admin-privileges en ik heb toegang tot die backup-systemen. En ik breek uit.
Ja. Nu moet je wel identificeren. Hier is het door procedureel of menselijk falen dat de toegang bewerkstelligd is. De lijst van Paul is een lijst met exploits. Dus als je niet gepatcht hebt, dan ben je daar slachtoffer van potentieel. Dat hoeft dus tegen procedure in kunnen mensen alsnog binnenkomen. Maar de derde variant is wat ze de supply chain attack noemen. Waar je dus juist aan het patchen bent, en wat we met SolarWinds hebben gezien, dat je dan juist je ransomware binnenhaalt, of de ingang voor ransomware. En dat je volledig de goede trouw alles goed doet, en alsnog in een situatie komt dat mensen lateraal door je netwerk heen kunnen bewegen. Dus dat zero trust aspect, het architectuur maken waarop je voorbereid bent met de minst mogelijke rechten, dat is in al die gevallen belangrijk. Het is niet voldoende om alleen maar te patchen of alleen maar IPS te draaien. Dat is echt een heel belangrijk punt.
Paul, kijkend naar zero trust en architectuur, is dat dus iets waar je veel mee bezig bent?
Ook je leveranciers moet je niet vertrouwen. Je ziet het ook in de Identity and Access Management. We gaan steeds meer naar just-in-time autorisatie. Je hebt helemaal geen autorisatie. Je krijgt hem alleen op het moment dat je het nodig hebt. Ook een koppeling met ITSM-tooling. Er is een change, die is goedgekeurd. Die is in relatie met een privileged access management tool. En dan krijg je pas de toegang. Maar dat voorkomt natuurlijk niet dat je nog steeds aangevallen wordt. En als een aanval succesvol is, dan heb je heel veel pijn. Maar ook de aanval zelf, als je hem ziet, al eerder in het tijdspad, geeft dat heel veel pijn. Dus ik heb dat 2 keer meegemaakt bij organisaties. En dat betekent dat je nog steeds moet opschalen. Dat nog steeds dat je allerlei organisaties...
Paul, je hebt dat meegemaakt, zeg. Ja, dus je zit zeg maar halverwege in deze... Zeg maar even deze tijdslijn zit je halverwege. Je zit op het moment, als ik nu nog iets doe, kan ik het nog voorkomen.
COVID, hè, beheerders die vanuit huis werken. De laptop of de desktop die ze gebruiken staat nog op het werk. Vanuit hun eigen computer loggen ze in. Daar heb je geen controle over. Daar vindt de besmetting plaats en zo komen ze binnen.
Ja.
En dan gaan ze door. Dan zie je dat er wat gebeurt. En dan merk je ineens van, hey, ik heb wel preventieve maatregelen, maar mijn detectie is niet op orde. Ik heb heel veel blinde vlekken, dus ik weet niet wat er gebeurt. Dus je gaat allemaal organisaties erbij halen. Je gaat in één keer in plaats van in extended office hours ga je de hele nacht door. Dus ik heb dat moeten organiseren met allemaal junioren collega's die 's nachts gingen bewaken.
Ook een crisis. Maar dan,
en dan heb je dus ook een crisis. Hè? Ja. Nationale cyber cert zat erbij. En dat duurt zomaar een maand. En daar gaat ontzettend veel geld in. Dus verzekeren is nog misschien nog steeds een goede optie. Niet om te betalen, maar wel om je kosten terug te halen.
Precies, ja.
Ja, dus je zegt dan een van de maatregelen zou dus kunnen zijn verzekeren. Met name om die crisis, zeg maar, om het hoofd te bieden.
Niet om te betalen.
Vraag wel goed naar de beveiligingsmaatregelen van de verzekeringsmaatschappij.
Ja, want als die verzekeringsmaatschappij gehackt hebt, dan weten ze precies wie er een polis heeft afgenomen.
Juist.
En als dan in die polis ook nog staat, wij betalen toch
zeker dat je financiële toekomst gegarandeerd is als aanvaller. Ja.
En het ontslaat je natuurlijk ook niet van het nemen van je maatregelen. Want ook die verzekeringsmaatschappij komt dan bij je langs en die zegt van ik wil wel zien dat jouw sloten gecertificeerd zijn. Want anders dan ga ik alsnog niet uitbetalen.
Due diligence, ja.
Hey Mick, de tijd gaat snel. Ik besef mij dat wij de derde poll, denk ik, nou nog even heel snel kunnen doen. Of heb je nog een hele interessante vraag?
We kunnen de poll inderdaad wel starten. Want de vragen worden in de chatfunctie al met elkaar gedaan. Maar de andere kijkers geven daar weer antwoord op. Dus dat is ook een mooie.
Oh, dus onderling komen ze eruit.
Maar we hebben nog een interessante poll. En ik ben wel benieuwd of hoe het nou zit eigenlijk met onze kijkers. Want de stelling luidt, ik ben een keer slachtoffer geweest van ransomware.
Kijk. Nou, we hebben in ieder geval één aan deze tafel die zal volmondig ja klikken. Ja. Heb jij, Paul, wel eens zelf op een link geklikt?
Nee, ik klik er niet op, omdat ik er zeer alert op ben. Maar het wordt wel steeds moeilijker om het te zien.
Ja. Misschien dan toch eventjes, want die linken, dat is natuurlijk wat ik altijd me hoor. Dat begint altijd, dat dacht jij ook van tevoren. Als ik me niet zelf per ongeluk de veroorzaker ben door op het linkerlinkje te schikken. Maar die ransomware aanvallers vandaag de dag, in hoeverre phishing is nog steeds, neem ik aan, de basis?
90% van de aanvallen start met e-mail.
Ja.
Alleen, het is niet zo dat als je op dat linkje klikt, dat je dan je service geëncrypteerd hebt. Het is stap 1 in de poging om binnen te komen. Misschien leer ik iets meer over je organisatie. Misschien leer ik je gebruikersnaam. Ik verleid je tot het downloaden van bepaalde bestanden. Dus het is heel belangrijk om binnen e-mails te kijken naar de validiteit van de link. Maar ook om alle bestanden virtueel te detoneren, dus te openen.
Ja.
En te kijken van zit daar malafide content achter? En kan ik dat misschien preventief schoonmaken? Een heel simpel voorbeeld. Moet jij macro's enabled hebben in een Word-bestand? Waarschijnlijk niet. Dus als ik die er nou uithaal, kan die macro jou nooit meer aanvallen.
Ja, dus je doet hier, je werpt allerlei barrières op, laat ik maar zeggen, om die individuele inbraak te voorkomen.
Het is preventie.
We hebben het natuurlijk ook vandaag nu over die impact van die ransomware. En jij vertelde mij ook nog iets interessants van, het was natuurlijk vroeger van, ik versleutel de boel en ik vraag los geld met de sleutel terug, maar je hebt nu 3 dreigingsniveaus, vertelde jij.
Ja, het begon natuurlijk in 2013. De eerste ransomware was betaal maar $300. Je krijgt je files terug op je machine. En daarna werd dat netwerk georiënteerd. Nu zien we double extortion. Dus ik heb je bestanden en als je me niet betaalt, dan maak ik ze publiek. En dat kan gevoelig
dat
zijn.
Dat was het dilemma waar Dennis ook mee
dat te maken had. Dat is natuurlijk waar zo'n gemeente mee zit. Maar goed, die komen er wel overheen, want de burgers kunnen niet om de gemeente heen. Bij bedrijven kan het lastiger zijn natuurlijk. Dat is je reputatie. Wat we nu zien is triple extortion. We hebben het al een keertje aangehaald natuurlijk. Waar je ziet niemand meer die banken berooft. Maar wat nu als ik de bank zeg maar een beetje infecteer en erachter kom wie de grote klanten zijn, dan weet ik toch direct wie ik moet gaan infecteren om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk aan mijn centjes kom.
Ja.
Die bedragen van die $300 in 2013 lopen nu op tot $40 miljoen in triple extortion aanvallen. Omdat ik niet alleen de verzekeringsmaatschappij aanval, maar ook alle klanten van die verzekeringsmaatschappij.
Maar dan heb je het echt over afpersen. En
dit is echt een criminele organisatie. Dit is ransomware as a service. Daar zitten professionele organisaties achter die het financiële stuk doen, de logistieke stuk doen. En die kun je gewoon inhuren, Bastiaan, voor $1000 per dag.
Ja. En we moeten even terug naar de poll, want de tijd vliegt voorbij. Ik denk dat we de uitzending nog een uurtje moeten verlengen. Maar nee, Mick, de uitslag nog even snel van de poll.
Ja, de uitslag. 2/3 zegt geen slachtoffer te zijn geweest van een ransomware aanval. Maar Bastiaan, is het eigenlijk in lijn met hetgeen wat wij eerder hebben onderzocht?
Nou, inderdaad. Daar hebben wij ook nog wat statistieken die binnenkort wat uitgebreider gepubliceerd zullen worden op onze website. Hier zie je 1 op de 5, net was hij dus nog net ietsje hoger, heeft wel te maken gehad met een ransomware aanval. Je kunt natuurlijk twisten, is het inderdaad daadwerkelijk wat jij hebt meegemaakt bij Hof van Twente. Of die 2 casussen waar Paul al refereerde, van we zien dat er ransomware of dat er een cyberaanval aan de gang is. Maar dat is veel. Eerste reactie?
Ja. Het risico met die verzekeringen is natuurlijk, je krijgt je centjes terug, je operatie komt weer terug en die aanvaller komt ook weer terug. Dat is low-hanging fruit, hè? Als je je zaak niet voor elkaar hebt na de aanval en je hebt gewoon het verzekeringsgeld aangenomen, je hebt je business weer teruggebracht zoals het was, dan zegt die aanvaller, nou, dat was leuk, dan gaan we nog een keertje doen. Okay. Dus je hebt de verantwoordelijkheid als onderneming eigenlijk voor het gebeurt, maar zeker als het gebeurt, om dat daarna echt aan te pakken en goed in te richten.
Ja. Paul, nog 1 keer. Jij hebt dan een soort van programma aanpak om dat te organiseren.
Nou, ik denk dat de aanwijzingen van bijvoorbeeld het NCSC gewoon prima zijn. Dus die heeft een 5-stappen-model. Dus het soneren van je netwerk om het te beperken is prima, maar kost heel veel tijd om dat te implementeren. Is ook lastig. Maar het eerste wat je zou moeten doen is zeker stellen dat je backup niet online te benaderen is. Dat daar echt gewoon een fysieke wal...
De cyber recovery service.
Ja. Ja. En dat, dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om terug te komen. Dus dan heb je een keuze. En wat ik al eerder zei, overheden die hebben die keuze. Private ondernemingen niet. Maar als ze dat soort basismaatregelen doen, dan creëren ze in ieder geval die keuzemogelijkheid voor zich.
Ja, kijk eens aan. De tijd is echt enorm hard gegaan. We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Vonden jullie het leuk allemaal?
Ja, heel erg leuk.
Zeker.
Hey, ik ga toch even iets spontaan doen. Ik vind het zo ontzettend interessant dat die transparantie waar je het over had. Dus ik zou het erg leuk vinden als wij op onze website morgen de informatie hebben dat we dat rapport van doorlinken naar het rapport van Brenno en van Enveer. Want alle kijkers, lees dat een keer door en kijk dan eens even naar je eigen organisatie. Wat betekent het? Hebben wij inderdaad hier wel die detecties? Dus de lessons learned van dit rapport zijn briljant om een keer door te nemen. En Peter, misschien heb je ook nog wat we erbij kunnen zetten rondom de ransomware statistieken?
Ja, zeker kunnen we gegevens aanleveren en misschien ook even meegeven aan de kijkers. Probeer dit niet allemaal zelf te doen. Je hoeft geen expert te zijn in al deze gebieden. En er is geen schaamte om voor te bereiden dat je hulp in kan roepen. Dus heb IRT op afroep. Heb een dienst als een managed SOC of managed detection and response. Dat mensen meekijken met je en die lacune invullen. Want we hebben een schreeuwend tekort aan IT-specialisten. Jullie hebben een eigen academy, dus jullie weten er meer van dan ik nog misschien. Dat vul je niet op binnen een bedrijf.
Nee. Dus inderdaad, nou, die Academy, er is net weer een nieuwe klas begonnen. Dus inderdaad, een man of tien mannen en vrouwen zijn weer vers gestart. Hierbij ga ik het laten, maar dat doe ik natuurlijk niet zonder de aankondiging te doen voor de volgende Security Talk. De volgende is een bijzondere, dat is Detect 2021. Deze is ook weer live in deze studio. Sterker nog, deze dat is gewoon in de vorm van een traditioneel evenement, waarbij wij gaan inzoomen op de latest en de greatest van detectietechnieken. Een bezoek brengen aan het Security Operations Center boven. Dus heb je interesse, meld je aan via onze website. En surf sowieso even naar onze website, want dan zullen wij vanaf morgen ervoor zorgen dat er een linkje zit naar het rapport van Hof van Twente en de informatie die Peter heeft toegezegd. En voor nu wens ik jullie nog een hele fijne middag. Tot ziens!